Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van gezang 9 vers 1. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot. En ook het vers 6, schenk uw zegen bij uw woord. Het eerste en het zesde vers van de morgenzang. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij volgen vanmorgen David als vluchteling En daarom zingen we uit Psalm 32. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Maar ook het vijfde wil toch niet stug gelijk een paard tegenstribbelen, weerstreven. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 4, 5 en 6 van Psalm 32. Na de wet van de Heere onze God zingen we een kinderlied. En wel op toonhoogte 345. Wat verwacht Jezus nu van ons? In ons leven van elke dag. Hij is het licht der wereld. En hij verwacht van ons dat we ook licht verspreiden. Het zou mooi zijn als dat op de manier was van een schijnwerper. Maar Jezus verwacht van ons, begin maar klein, kaarsjes, brandend in de nacht. Op toonhoogte 345. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of wat van wat beneden op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij sprak: u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
En bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, donker, daar zongen we in dat derde vers van. Donker om ons heen, terwijl het dag is. En we hebben de morgenzang gezongen, enkele versen daarvan. Het licht ging weer aan. En toch kan het zo donker zijn. We merken dat als we uw wet op ons laten inwerken. En die als een spiegel laten zijn in ons leven. En als we terugkijken op wat we gedacht hebben, gezegd hebben, gedaan hebben. En of dat altijd wel in de haak was. Of dat er altijd wel mee door kon. Och, voor onszelf al gauw. Wij zijn gauw tevreden. Maar tegenover u. Heere God, we moeten zeggen, erkennen, belijden. Wij hebben gezondigd. En zo vaak gedaan wat u net niet van ons vroeg. We gingen onze eigen gang in plaats van dat we de weg, de waarheid en het leven bewandelden achter Jezus Christus aan. We hebben zo vaak onze naaste tekort gedaan, die we moesten lief hebben als onszelf. En we hadden onszelf zo lief, dat we aan onze naasten zo weinig toekwamen. Vergeef het ons, o God, al ons overtreden tegenover u, onze naaste en onszelf. En dat maakt het vaak zo donker, omdat wij het licht uitdoen. Laat ons daarom kaarsjes zijn, brandend overdag, maar ook in de nacht, zodat mensen mogen zien en horen wat we gehoord hebben, wat u ons gezegd hebt, wat we in de Bijbel lazen, om dat ook te doen. Help ons ook vanmorgen weer om te luisteren en te spreken, het orgel te bespelen en te zingen tot eer van uw naam. We zijn op u aangewezen en we bedoelen u ook. Help ons, o God, hier in de kerk, verbonden met wie thuis met ons meeluistert, nu op dit tijdstip of later in de week. En geef ook daar in de huiskamers uw zegen. En onthoud die ook ons niet, hier in de kerk. En geef dat we midden in een wereld waarin zoveel te doen en te koop is, toch merken, we moeten het van u hebben. In alles. Heere God, hoor ons. Niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben, maar we bidden het u uit genade. In Jezus' naam alleen. In de vergeving van onze zonden. Amen. We willen met elkaar lezen uit de Bijbel 1 Samuel 27. Eerste boek Samuel, het 27e hoofdstuk. En dat loopt uit in vers 12 op de woorden die we vanmorgen in het bijzonder willen onderstrepen. Vers 12 zal de tekst zijn voor de bediening van het woord van vanmorgen. 1 Samuel 27 vanaf vers 1. Maar David zei in zijn hart: ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dan zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven om mij nog langer te zoeken in heel het gebied van Israël, en zo zal ik uit zijn hand ontkomen. Toen stond David op, en hij en de 600 mannen die bij hem waren gingen de grens over naar Achish, de zoon van Maoch, de koning van Gad. David verbleef bij Agas in Gad, hij en zijn mannen, ieder met zijn gezin. David met zijn beide vrouwen, Ahinoam nam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal, uit Karmel. Toen Saul verteld werd dat David naar Gad gevlucht was, ging hij niet meer verder met het zoeken naar hem. En David zei tegen Achas: als ik dan genade in uw ogen gevonden heb, laat men mij een plaats geven in een van de steden van het land, zodat ik daar kan wonen. Want waarom zou uw dienaar in de koninklijke stad bij u wonen? Toen gaf Achis hem op die dag Ziklag. Daarom is Ziklag tot op deze dag van de koningen van Juda geweest. De tijd die David in het land van de Filistijnen woonde, was 1 jaar en 4 maanden. David nu trok er met zijn mannen op uit en ze overvielen de Gezurieten, de Gerzieten en de Amalekieten, want die zijn van oude tijden af de inwoners van het land geweest, in de richting van Sur tot aan het land Egypte. En telkens wanneer David in dat land toesloeg, liet hij geen man of vrouw in leven. Ook nam hij de schapen, runderen, ezels, kamelen en kledingstukken in bezit, en hij kwam dan weer terug en ging naar Achis. En als Achis zei: waar hebt u vandaag een inval gedaan? Dan zei David: in het zuiderland van Juda, of in het zuiderland van de Jeremia-elieten, of in het zuiderland van de Kenieten. David liet geen man of vrouw in leven om ze naar Gat te voeren, want hij zei: anders kunnen ze iets over ons vertellen en zeggen: dit heeft David gedaan. Zo was zijn handelswijze al de dagen dat hij in het land van de Filistijnen woonde. En Achis geloofde David. En hij zei: hij heeft zich bij zijn volk, bij Israël, voorgoed in een kwade reuk gebracht, en daarom zal hij mij voor eeuwig tot een dienaar zijn. Tot zover onze schriftlezing en onze tekst. Voor we dit overdenken met elkaar, willen we nog zingen, en wel van Psalm 147, het 1e, 3e en 10e vers. Hoe goed is het om onze God te prijzen. Zeer groot is onze God vol krachten. En ook het 10e, hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. En dat deed David dus net niet in deze geschiedenis. 1, 3 en 10 van 147. Gemeente des Heren, Lampedusa, die naam die kennen we denk ik nog wel. Zij het misschien intussen toch wat uit een langer verleden, want in de tussentijd is er zoveel gebeurd. Lampedusa, dat is het Italiaanse eiland dat zeg maar het verst van Italië ligt en het dichtst bij de kust voor Afrika. En daarom was het aantrekkelijk voor Afrikanen om daarheen te vluchten als ze het niet meer hielden in hun eigen land. Maar Lampedusa is wat naar de achtergrond verdwenen sinds Europa overspoeld werd met vluchtelingen die over heel Europa heen een goed heenkomen proberen te zoeken. En de inmiddels haast historische uitspraak van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die kennen we ook wel, wir schaffen das. We kunnen het wel aan, we spelen het wel klaar. Maar dat viel tegen. Deze week was het in het nieuws dat in één dag 6500 bootvluchtelingen in de buurt van Sicilië gered werden. Nog nooit zoveel op één dag. Vluchten. Vluchtelingen. Wie zijn zij? En hoe doen ze zich voor? In ons Bijbelgedeelte van vanmorgen hebben we in feite ook te maken met vluchtelingen. Eigenlijk ook met politieke vluchtelingen, als je dat wat verder zou aanduiden. Het is David. David met zijn 600 man om zich heen. Ja, wacht even en dan zijn we er nog niet, want die 600 mannen van David en ook David, die hebben hun huisgezin ook bij zich, vrouwen en kinderen. En ze vluchten weg uit hun gebied waar Saul de scepter zwaait en af en toe met zijn speer gooit. Weg uit Israël. Weg uit het land van de belofte. Weg uit het gebied ook waar David, de aanstaande gezalfde van de Heere God, mag zijn. Tot koning wordt aangesteld. Het is wat, de aanstaande gezalfde vlucht voor de zittende gezalfde. Want David die vertrouwt Saul niet. Hij gelooft hem niet. Hij is zo glad als een adder. Want weet jij wat hij morgen doet? En wat hij zich dan ineens in zijn hoofd haalt? Die man is zo wispelturig als wat. En wat doet David daarom? Hij klopt aan bij Achis. Achis is koning van de Filistijnen, die kwamen we al eerder tegen in 1 Samuel 21. Even om ons geheugen op te frissen, dan heeft David van de toonbroden uit de tempel gegeten. En hij heeft ook het zwaard van Goliath meegenomen. En ook dan moet hij vluchten voor Saul. En dan vlucht hij ook naar Achis toe. Maar dan wordt het daarom toch wat te heet onder de voeten. David wil daar eigenlijk toch maar niet zijn, liever niet. Hij moet daar weg en daarom stelt David zich dan daar letterlijk aan als een gek. Hij krabt aan de deuren en speeksel loopt door zijn baard heen. En David wordt daar dan niet gastvrij ontvangen. Maar nu wel. Nu wel, nu die aanklopt bij Achis. Sauls handen, daar moet hij uit wegblijven. En ook al zegt Saul dat hij de strijd opgeeft, wanneer hij hoort dat David naar de Filistijnen gegaan is. En wat doet David daar dan? Nuttige bezigheid? Of is hij neutraal gebleven? Heeft hij de strijd tegen zijn eigen volk niet doorgezet? Nee, dat klopt. Maar vanuit Siklag, een plaats die hij toegewezen krijgt van koning Achas. Vanuit Siklag pleegt hij regelmatig rooftochten. Waarschijnlijk om in zijn onderhoud te voorzien. Het is niet goed te praten, maar het was wel gewoon dat je dat deed. Als je honger had, ging je op rooftocht. Er was niet mis, want iedereen werd uitgemoord. Je zocht een nomadenstam uit. Je overviel die en versloeg ze. En alles wat je kon gebruiken nam je mee. Geen van de bewoners bleef in leven. Dat is nogal wat, hè? Behoorlijk rigoureus en bloeddorstig. Terwijl David doet, als hij dan weer thuis komt, of hij dat gedaan heeft aan zijn volksgenoten, aan Israël. Maar hij is dus bij andere vijandelijke clans geweest. Dat is wat. Ja, natuurlijk, het was een tijd van leven en overleven, slaan en verslaan of verslagen worden. Dus daar werd geknokt ten koste van een ander. Beestachtig, keihard. Om maar te overleven. En dan denk ik bij mezelf als ik zo'n hoofdstuk lees van tjoh, wat kan het vreemd gaan met mensen. Mensen die je hoog acht en die je hoog hebt staan, waar je tegenop ziet David, de gezalfde des Heren. Hoog hebt staan vanwege wat ze gedaan hebben. He, je zult iemand tegenkomen van de Olympische ploeg die goud behaald heeft en met een dikke plak om zijn nek rondloopt. Ik doe het ze niet na. En je zult als een David prachtige psalmen hebben gedicht over wie de Heere God voor je is. De Heere is mijn herder. Ik doe het hem niet na. Maar dan ineens zie je die andere David. Tenminste, het is dezelfde David, maar hij doet zo anders. Dat begint eigenlijk al bovenin in het eerste vers. David die zegt in zijn hart, die overlegt bij zichzelf en die denkt na, die denkt aan zijn toekomst. Hij berekent zijn kansen. Hij weet het allemaal niet zo net met Saul. Saul praat mooi, ook in het vorige hoofdstuk, prachtige beloften gedaan. Maar David die geeft er geen cent voor. Want die Saul die is voor geen cent te vertrouwen. Weet je? Ja, dat weet u. Dat weet u. Dat je je zo vreselijk in mensen kunt vergissen. En daar kunnen we misschien best allemaal een boekje over open doen. Weten we allemaal van mee te praten. En Psalm 146 bijvoorbeeld, die waarschuwt daar ook voor. Hè, dat je dat niet moet doen. Zou je je hopen op mensen bouwen? Dat kan zomaar ineens in elkaar storten. En je zult de eerste niet zijn die zich daarin vergist. En je zult ook de laatste niet zijn, ben ik bang. En vest ook niet op hooggeplaatste, op prinsen je vertrouwen. En vestig ook dus op een David die maar een gewoon mens is, niet je vertrouwen. En toch, hè, en toch doet Achis dat. Dat staat met zoveel woorden opgetekend in dat 12e vers in onze tekst. Achis geloofde David. Als je dat woord leest, geloofde, Achis geloofde David, dan gaat dat heel ver. Dan denk je met zo iemand niet en nooit beschaamd uit te komen. Dan durf je en dan ga je op zo iemand bouwen. Door dik en door dun. Kijk, David die geloofde niet meer in Saul. Maar Achis geloofde David. Hij achtte David door en door 100%, 1000% betrouwbaar. Dus ook in onze dagen een graag bezongen thema in mensen geloven. Destijds was het André Hazes die uit volle borst zong, zij gelooft in mij. En ook heel veel andere songs en liedjes kom je tegen. Maar aan de andere kant, hè, je hebt ook van die programma's op de televisie, zoals Radar en Opgelicht. En daar kom je allerlei soort slag mensen in tegen. En ook heel veel gedupeerden. En als ze dan hun verhaal doen, dan doen ze eigenlijk hetzelfde als een Achis. Ze hebben geloofd in mensen. Met hun mooie woorden, met hun mooie praatjes, met hun mooie daden. En je geloofde hen gelijk en je ging met ze mee en je betaalde gewoon vooruit. En het was nog wel zo'n aardige man en noem alles maar op. Totdat, ja, totdat bleek dat je was opgelicht. En wat te denken van een loverboy? Idem dito. Mooie praatjes, aardige cadeaus. En je wordt erin geluisterd. En je wordt meegetroond. En je wordt gevangen genomen. En je komt in verkeerde handen terecht. Merk je met wie we hier van doen hebben? Ja, met David. Jawel. Maar wel met een David die blijkt een mens te zijn die een rol speelt in zijn leven. Een rol. Hij doet alsof. Nou, dat is niet zo vreemd. Nee, toch? Wie speelt er nou geen rol in zijn leven? Dat kan je toch ook? Rol spelen. Niet echt jezelf zijn. Niet je ware gezicht laten zien. Een masker op hebben. Niet durven te laten zien wie je echt zelf bent. Wie ben ik eigenlijk? Kennen de mensen me eigenlijk wel? In wezen. Hè, wie ik ben door dik en door dun heen. En hoeveel mensen spelen er niet een rol in jouw leven? Hè, dat is een gewoon gezegd in de Nederlandse taal. Maar even met nadruk op dat woordje rol. Ik ben bang meer dan je lief is. En dat doet me denken aan de zin die ik gisteren ook weer las toen we met de kerkenraad een dagje uit waren naar Dordrecht en onder andere de stichting De Hoop hebben bezocht in Dordt. En daar hing een poster en daar stond opgeschreven: God speelt geen rol in mijn leven. Wauw, daar schrik je van als je dat leest. God speelt geen rol in mijn leven. Maar gelukkig ging die zin verder. Hij is de regisseur. Kijk, dat verandert de zaak. Dat God geen rol, rolletje, bijrol of wat voor een rol dan ook. Hij is de regisseur. Heb je daar eens over nagedacht? Welke plaats God in je bestaan heeft? Dat God in Jezus Christus er maar niet bij hangen en een bijrol hebben. Of een andere rol spelen op zondag. Of als je naar de club gaat of naar de catechisatie of wat dan ook, dan komt dat even bovendrijven. Maar dat hij de regisseur is en dat je hem gelooft, vertrouwt, op zijn woord afgaat en bouwt. Dat doe je niet op mensen bij wie je nooit heil vindt. En je hebt elkaar nodig hoor. Dat is echt wel zo. En je bent mekaars naaste. Ook dat. Maar vertrouwen doe je op God. Vertrouwen doe je op God. En je naaste mag je daarin voorgaan. En in meenemen. Om ook op diezelfde God, op diezelfde Jezus Christus te vertrouwen. En mis je dat, ja, dan ga je zo makkelijk je hoop op mensen bouwen. Achis geloofde David. Weet je wat me opviel in dit hoofdstuk 1 Samuel 27? Daarin kom je God niet tegen. Als je meegelezen hebt, goed geluisterd hebt, God komt er niet in voor. De Heere komt er niet in voor. David die redt het allemaal zelf. En zo ken ik David eigenlijk niet. En daar merk ik al aan dat hij een rol speelt. Niets menselijks is David hier vreemd. En Achis die tuint daarin, die gelooft hem, vertrouwt David. Niet in de gaten hebben dat net als in 1 Samuel 21, hij hier opnieuw een spelletje eigenlijk met zich laat spelen. Een toneelspelletje voor hem opvoert. Achis wordt op het verkeerde been gezet. Die denkt dat David er steeds op uittrekt om zijn eigen volk slagen toe te brengen. Met die berichtgevingen die hij doet. Maar het zijn een aantal minder bekende stammen uit het zuiden. En Achis die denkt op grond daarvan, nou, als hij dit doet en als hij dit op zijn kerfstok heeft en als hij zo met zijn eigen volk Israël is omgegaan, dan heeft hij zich aardig stinkend gemaakt. Hij hoeft daar echt niet meer terug te komen. Nou kan die mijn dienaar zijn en mij dienen. Desnoods in het leger ook, als aanvoerder of zo. En Achis maar denken en doordenken en rekenen ondertussen op David. Maar dat is misrekenen. Voor goed in een kwade reuk, jawel. Iedereen trekt zijn neus op voor David in Israël, denkt Achis op grond van de info die hij heeft. David heeft zich gehaat gemaakt. Ja, zo kun je concluderen en doordenken en nadenken. En die conclusie komt eruit. Voorgoed. Een kwade reuk. En dan komt er gelijk achteraan voor eeuwig mijn dienaar. Dat is nog weer een stap verder. Voorgoed. En het woordje eeuwig. Het houdt niet meer op. David zijn dienaar. Dat gelooft hij. En je ziet het als het ware voor je dat Achis zich rijk droomt met David en overwinningen kan gaan claimen. Maar er wordt geen rekening gehouden met God. En doet David dat trouwens wel? We zeiden het al, in heel dit hoofdstuk komt God niet voor. De naam van de Heere niet genoemd. Het is ineens stil geworden daaromheen. Hey David, ben jij nog steeds die dichter van de Heer is mijn herder? Of ben je de redder die zichzelf wel redt? Hoe bestaat het, hè? En dit is geen woordspeling, maar dit is echt. Hoe bestaat het dat je zo naar de Filistijnen kunt gaan? Zonder God. Dat kan ook in 2016, hoor. Als je gelooft in God, als je vertrouwt op Jezus Christus, je treden zet in zijn spoor, dan zal je handel en je wandel anders zijn. Totaal anders. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, heeft Jezus gezegd. Maar een kaarsje zijn, brandend in die duisternis. Maar soms, hè, als het zo lekker loopt in je leven, dan ga je ondertussen geloven in jezelf. In je eigen succes. En Achis, die heeft het getroffen met David. Hij heeft succes. Maar wat zie je dan gebeuren als mensen succesjes behalen? Dan zetten ze gauw Gods handtekening eronder. Heb ik van God gekregen, zeggen ze dan. Dat kan. Het gaat goed met me. Dus God zegent me. Maar wat we meestal niet zien, is dat dat voorspoedige bestaan van ons, die zegening, of wat dan ook maar, vaak van beperkte en nog korter duur zijn. Het succes van het ogenblik, dat strooit je zo gemakkelijk zand in je ogen. Bedriegt. Ik las van de week een opmerkelijke zin. Daar werd gezegd, zelfs de Heere God, die laat de mens wel eens een poosje in zijn eigen sop gaar koken. Kan ook het sop van het succes zijn. Het sop van je triomfantelijke gelijk. Nee, maar David die heeft de sleutel tot veiligheid en geborgenheid gevonden. En Achis gelooft in hem. En nou is die van mij, eeuwig. Dan vergis je je toch? Dat doe je toch niet? Hij heeft Davids bedrog niet door. Davids toneelstuk, daar applaudisseert hij voor. Daar valt hij voor. Maar weet één ding. Als God David hier niet onderuit gehaald zou hebben, had het zijn ondergang geworden. Dan was David een slaaf geworden van zijn eigen rol bij Achis. En van zijn eigen rollenspel. En straks, terug op eigen grondgebied. Hier in het land van de Filistijnen doet hij alsof. Doet hij gemaakt. We hebben dat gelezen, hè? Dat staat gewoon in het vers ervoor, in vers 11. Zo was zijn handelswijze in de oude dagen dat hij in het land van de Filistijnen woonde. Zo was hij dus niet thuis. Je vraagt dat wel eens aan een ander. Hey, joh, doe je dat thuis ook? Meestal komt er dan geen antwoord. Hoeveel christenen, en daar mogen we elkaar op aanspreken. Hoeveel christenen leven er niet in een wereld van alsof, waarin ze zichzelf waar moeten maken? Kijk mij nou toch, Haantje de Voorste. Dit ben ik. Mag het wat minder? Mag het ook echt? Niet dat we in elkaar geloven, maar bouwen op God alleen. Dan wordt de gemeente ook gebouwd. En dat we van daaruit ook ons plekje in de wijde wereld weten. Hoe vaak is het al gebeurd? He, je was niet thuis, je was in een vreemde omgeving, niet eens op de vlucht of zo, maar vakantie wellicht. En dat we dan God en zijn woord maar aan onze laars lapten. Niet deden wat hij wel vroeg. David, die weet het duivels goed hoor, dat hij niet mag doden, niet mag stelen, niet mag liegen. Zomaar 3 van de 10 noem ik op. En ondanks dat David veel van de Heere God houdt, neemt hij ondertussen wel aardig een loopje met Gods regels. Waarom word je dan een christen genoemd? Part-time, dat kan niet, hè? Hier wel, in de kerk. Maar straks buiten ergens anders, niet meer. Part-time, dat kan niet. Je bent het of je bent het niet. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En dat is dan ook aan alles. Aan alles. Aan alles is dat te merken. Want in Jezus' naam speel ik geen rol. Amen. Als God geen rol in ons leven speelt, maar de regisseur is, mogen we Psalm 100 zingen. Juich aarde, juich alom de Heer. Hij heeft ons gemaakt, niet wij. We gaan tot zijn poorten in met lof. Hij is goedertier. Psalm 100 zingen we. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we hebben u de lof toegezongen. En we doen zo vaak alsof. Dat kan niet voortbestaan. En daarom bidden we van u, haal van dat woord alsof een aantal letters af, zodat we lof overhouden. En alles wat bijkomstig is en onecht, neem het van ons af. Opdat we en naar u en naar de naaste toe laten merken op wie we bouwen. Niet op onszelf, niet op mensen, niet op prinsen, maar op u, de God van ons leven, onze schepper, onze verlosser, onze heiligmaker. Heere God, we bidden u, werk dat. En werk dat uit. Ook mede door de woorden die we hoorden. Dat het ons bereikt heeft, maar ook raakt en betreft en treft. En dat we eraan werken. En strijden tegen heel dat rollenpatroon in ons leven. Waar we soms zo vastgeroest in zitten. Maar het is niet echt. Heere, breng ons terug. Bij uzelf. Onder uw vleugels. In uw hoede. En dat ook de omgeving, ja, heel de wereld dat merkt en ziet. We danken u dat we in alle rust mochten samenkomen in uw huis. Geef allen die dat moeten missen en die daarom gevaar lopen voor eigen leven, die vervolgd worden, onze broeders en zusters vaak ver bij ons bed vandaan, toch de moed en de krachten om te volharden. En ook in hun omgeving te laten merken wie Jezus Christus is, het licht der wereld. We bidden nu voor een ieder die in duisternis hun weg gaat. We denken aan de familie Geurts van Olderen, die in de afgelopen weken rondom het open graf stond om een man en broer ten grave te dragen. Wil troosten, o God, bij alle moeite, bij alle verdriet. Ook bij een ieder onze die datzelfde kent en meegemaakt heeft, van dichterbij of verder weg, van langer of korter tijd geleden. Maar littekens blijven zo vaak schrijnen. Wilt u helen, troosten, erbij zijn. We bidden u ook voor onze zieken. Gedenk meneer Van Heun in Vrijthof. Wees hem een God van nabij. We dragen ook mevrouw Geurts van Olderen aan u op, die daar verblijft en misschien geopereerd moet worden. We danken u dat meneer Van Zetten weer mocht thuiskomen uit het Rivierenland ziekenhuis. We bidden u voor mevrouw Vonk de Weijer die daar verblijft. Zegen ook haar. Gedenk meneer Van Os die in Nijmegen in het Radboud vertoeft. Wil hem doen aansterken ook na zijn grote operatieve ingreep. We danken u dat Coralie van den Berg na een dagopname weer thuis mocht komen. Laat ook haar mogen aansterken en haar plaats in onze gemeente, op haar werk en thuis, weer in mogen nemen. We bidden u voor Levi Roelofsen die in de komende week in het ziekenhuis wordt verwacht voor een dagopname. Geef ook hem in zijn jonge leventje te vertrouwen op u, de goede herder. We bidden u voor René van Meerten die in de loop van de week wordt geopereerd in de Maartenskliniek in Nijmegen. Geef ook hem dat de operatie mag gelukken. En dat hij eindelijk beter uit de voeten kan. Uit de weg kan. Heere, zegen allen die ook thuis mankerende zijn, zorgen kennen, lichamelijk of psychisch leed en nood ervaren. We dragen hen allen aan u op. Wilt u meedragen, o God, er zijn en ook helend er zijn. Zegen daartoe het werk van doktoren en verpleging, middelen en medicijnen die worden aangewend. Heere God, we bidden u voor het werk van zending en evangelisatie, dichterbij en verder weg. Laat het zaad van uw woord uitgestrooid mogen worden. En dan is de wasdom, de oogst, is voor u. Geef dat we zo elkaar mogen wijzen op de oogst die komt. En dat we het verwachten van u alleen. Wees met heel de wereld waarin mensen op de vlucht zijn. En dat gaat maar door. Mensen die hun leven niet zeker zijn, waar ze terechtkomen, hoe het allemaal zal lopen. Maar geef ook te midden van al diegenen die een veilig heen komen zoeken, dat er niet alsof gedaan wordt en mensen ontmaskerd moeten worden als zijnde mensen met boos plannen. Geef daarom ook daar, o God, eerlijkheid en openheid, inzicht en wijsheid over alle die het daarover te zeggen hebben. We bidden u, bewaar en vermeerder uw kerk over het hele rond van de aarde. Laat ze bloeien en groeien. Ook hier ter plekke. We hebben het niet verdiend. Maar we vragen het van u, om Jezus wil alleen. Hem geloven we, niet onszelf. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de diaconale collecte voor de Stichting Stephanos. Tweede rondgang bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het werk van de bijstanden in het pastoraat. De bussen bij de uitgang hebben met de ingang van deze maand een andere besteding gekregen. De Gereformeerde Zendingsbond ziet uw gave graag tegemoet. De Heere zegene u en uw gave. Wij willen zingen daarna van op toonhoogte 252. Dankt, dankt nu alle God. Hij wil ons reeds in dit leven zijn vrede en heilgenot geven. Daarom lof, eer en prijs die God alleen. Op toonhoogte 252. Ik wil nog graag twee dingen bij u onderstrepen. Eerste is de toerustingsavond die op de achterpagina van de weekbrief wordt vermeld. Die is morgenavond. Deze mededeling heeft het kerkblad gemist en is bestemd voor leidinggevenden in het jeugdwerk. Ieder die een club, kring, catechisatie, zondagsschool, kindernevendienst leidt, wordt uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. Morgenavond al, 8:00 in het Baken. Verder verzoek ik u om na de zegen nog even plaats te nemen. Want dan wil Arwin van den Berg graag iets aan ons doorgeven waar hij en zijn vrouw Lisa voor warm lopen. Ga dan straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Goedemorgen. Niet alleen ik wil wat zeggen, Lisa zal ook wat zeggen. Zoals velen al weten, willen wij volgend jaar in mei de Muscatlon in Libanon gaan lopen. Voor ons houdt dit in dat wij daar 63 kilometer gaan wandelen voor Open Doors en dat wij per persoon €10.000 sponsorgeld moeten verzamelen. Aangezien we z'n tweeën gaan, dus is het dubbele €20.000. Een Muscatlon, wat houdt dat in? Wij gaan een week naar Libanon, van 12 tot 20 mei volgend jaar, met maximaal 50 deelnemers. Er zijn er nu dus 9 aangemeld, dus er is nog plek. We bezoeken, bezichtigen het land, gaan naar de vluchtelingenkampen daar. Inmiddels heeft Libanon 1,5 miljoen vluchtelingen, dus een kwart van de inwoners van Libanon is vluchteling. We ontmoeten vervolgde christenen, hebben een sportspeldag met kinderen. En aan het einde van de week gaan we de Muscatlon lopen. Die doen we dan in 1 dag. We vertrekken 's nachts om 12:00 ongeveer. En lopen 15-16 uur gemiddeld. Het sponsorgeld. Wat gebeurt er met het sponsorgeld? Open Doors heeft lokale partijen in Libanon. En deze partijen die bieden noodhulp aan de vluchtelingen daar. Iedereen kent wel de beelden en wat ze allemaal niet hebben. Er is daar een groot tekort aan water, voedsel en medicijnen. Met het sponsorgeld kunnen noodhulppakketten worden uitgedeeld, waarin voedsel, drinken, zeep, andere noodzakelijke spullen zitten. En die worden daar verspreid aan duizenden vluchtelingen. De waarde van zo'n voedselpakket is €50. Waarom zo'n groot sponsorbedrag, €10.000, is een hoop geld. Hier zit ook een reden achter. Door de hoogte van dit sponsorbedrag kunnen de deelnemers, of zijn de deelnemers, dus ook wij, genoodzaakt om hulp te zoeken om dit bedrag bij elkaar te blijven, bij elkaar zien te krijgen. Daardoor krijgt dit project veel aandacht. We kunnen dit niet zonder uw steun en hopen dat wij die ook gaan krijgen. We willen dit jaar verschillende acties gaan bedenken, ondernemen. En we hopen dat deze acties zullen gaan slagen en dat wij sponsorbedragen bij elkaar gaan krijgen. En als u nog goede ideeën heeft voor acties, we horen het graag. Op zaterdag 8 oktober is onze eerste actie een sponsorwandeltocht. En straks bij het verlaten van de kerk zullen enkele kinderen, als het goed is hebben ze net de folders meegekregen van de kindernevendienst, die zullen de folder uitdelen. We willen ook de Muscatlon en het doel ook nog een keer uitgebreider vertellen. Misschien op de aankomende gemeenteavond, maar is nog een aanvraag. En anders een keer op een andere avond. Maar mijn motivatie om dit te doen, dat is ons gebed van Lisa en mij, dat was en dat is. Heer, wij willen ons inzetten in uw koninkrijk. Wij willen u volgen. En zoals de dominee net al zei, dan wordt je handel en je wandel, die gaat totaal veranderen. Als je dat gaat bidden en gaat luisteren, dan komt er wat op je pad. En bij ons is het dan de muscatlon geworden. Wel heel bijzonder, want eigenlijk zijn we helemaal niet zo sportief, dus we zullen nog flink moeten oefenen. Wilt u voor ons bidden, zowel voor het sportieve gedeelte als voor het ophalen van het sponsorgeld? En één tekst die voor mij de doorslag heeft gegeven en die nu dagelijks bij mij opkomt, bracht voor mij de doorslag. Matteüs 25, vers 40. Wat u voor de minste van mijn broeders doet, doet u voor mij. Dit was het einde van mijn schrijven. Maar soms krijg ik ook mooie knipogen van God. Ik las de liturgie voor vanavond. Op toonhoogte 312. Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan.
Ja, en op de preek, daarin gaf de dominee aan, als God geen rol meer gaat spelen in je leven, maar regisseur gaat worden, dan gaat je leven veranderen. Want toen wij baden van of wij deze muscatlon moesten gaan doen, toen ging door mij heen, volg mij waarheen ik je ook leid, zonder je af te vragen hoe het uit zal pakken. En op de avond van de muscatlon, de informatieavond, kreeg ik ook bevestiging. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Uit Micha 6. Dat is dus de motivatie. Jezus volgen. En dan gaat je leven veranderen. Ik heb een gebed. En dat zou ik graag met u bidden. Dat is het gebed voor het Midden-Oosten. Dus ik hoop dat u de ogen wilt sluiten en de handen wilt vouwen. Heer onze Vader, wij treuren over het geweld en het lijden in het Midden-Oosten. We huilen met hen wiens land verwoest is door oorlog. We huilen met hen die hun huizen door geweld en vernieling zijn kwijtgeraakt. We huilen met hen die alles achter hebben gelaten, op zoek naar een beter leven voor hun kinderen en families. We huilen om de duizenden kinderen, vrouwen en mannen die hun leven op zee verloren zijn, op zoek naar veiligheid en vrede. We huilen ook omdat we onszelf medeplichtig maken wanneer we onze ogen sluiten voor het lijden en de toestand van onze broeders en zusters. Of wanneer we geloven dat we vrede tot stand kunnen brengen door extremisme met meer geweld te bestrijden. We huilen omdat we ons machteloos en hulpeloos voelen. Omdat we niet in staat zijn om conflicten te beëindigen. Conflicten waar vooral mensen onder lijden die slechts in vrede willen leven. We huilen omdat we weten dat dit niet de manier is waarop u wil dat wij elkaar behandelen als mensen. We huilen omdat we weten dat dit niet de droom van u is voor deze wereld. We huilen omdat we niet weten wat we anders moeten doen. Heer, wees met de ontelbare miljoenen die dagelijks moeten vechten om te overleven. Met hen die hun moeders, vaders, zussen en broers verloren hebben door zinloos geweld. Aangezwengeld door menselijke haat, hebzucht en verwaarlozing. Heer, troost hen, heb genade, heel hen en red hen. Heer, vergeef ons, wij hebben uw genade nodig. Geef ons de kracht om los te komen van onze medeplichtigheid. Om uw mededogen, uw liefde en uw vrijgevigheid te omarmen. Om water aan de dorstigen te geven, voedsel aan de hongerigen, een schuilplaats voor de daklozen en een plek waar vluchtelingen zich welkom voelen. Heer, wees met ons als wij uw vrede zoeken en naar uw gerechtigheid willen leven. Hemelse Vader, wees met ons allen in de naam van Jezus Christus. Amen.